Laten we een moment nemen om de Heer nog te prijzen. Vader, wil u zo loven. Wil uw goedheid prijzen, Heer. Uw goede tierenheid is eindeloos. En elke dag nieuw. Heer, en dank u wel, Heer, voor al uw beloften die ja en amen zijn. In de Heer Jezus. We prijzen u, Heer, voor uw aanwezigheid. Spreek tot ons hart, Heer. Als we uw woord openen, maar ook als we elkaar spreken. Spreek door uw geest. In Jezus' naam. Amen. Amen. Ja, we gaan verder met Daniël. En sommige mensen lezen misschien mee, dus die weten wat er gaat komen. Maar we gaan beginnen met iets actueels. Wat misschien niet iedereen is opgevallen, maar mij valt het dit dan wel op. En dat wil ik ook graag op de beamer laten zien. Finse politica opnieuw voor de rechter om bijbelse visie op huwelijk en seksualiteit. Ze heet Päivi Räsänen, ik weet niet of ik het goed zeg, Räsänen. Maar ze is beschuldigd van opruiing tegen een minderheidsgroep. En zelfs juristen vinden dat toch wel te ver gaan. Dit is al de derde ronde. Sinds 2019 wordt deze dame achtervolgd door de rechtbank. En het OM vond het niet voldoende dat ze twee keer was vrijgesproken. En ze moet nu dus, laatste ronde is het wel denk ik, voor het Hooggerechtshof in Finland verschijnen. Ik vind het een vergelijking met de leeuwenkuil waar we het over hebben. Iemand die God wil dienen, God wil eren en daar niet agressief in is, maar wel eerlijk en open in is. En die staat voor het Bijbelse huwelijk tussen man en vrouw. We leven in een tijd waarin deze dingen onder druk staan. Misschien hebben we wel eens gehoord van woke, maar eigenlijk is woke het ondermijnen van alles wat God ons eigenlijk heeft gegeven. Alles moet op de schop. En op de universiteit kwam ik ook een aantal mensen mee en die gaven mij eigenlijk als tegenargument: ja, maar jij bent een blanke cisgender man. Dat moest ik hebben. Ik denk, nooit geweten dat ik dat was, hè? Maar dit zijn de dingen waarmee we soms geconfronteerd worden. En deze dame betaalt een hoge prijs. Het grappige is dat zij getuigt in Zee vandaag dat zij aan het begin van het hele proces in 2019 een hele boze brief kreeg van een meneer. Die echt zoiets had van: wat ben je mee bezig en dit en dat. En ik hoop dat je veroordeeld wordt. En dat ze een jaar later een brief van die man kreeg dat hij tot de Heer was gekomen. En dat hij door het proces was gaan nadenken over allerlei dingen. En dat hij zei van, hou vol. Dus dit zijn ook de gevolgen van leeuwenkuilen soms. Daniël was 80 plus. En hij had nog een grote machtswisseling meegemaakt in de grote stad Babylon. Die zonder slag of stoot was ingenomen door Darius de Meder. Het is niet helemaal duidelijk of het meteen hem was of een Ukbaru, een generaal die niet zo lang meer heeft geleefd daarna. Maar uiteindelijk is Darius de Meder koning gemaakt. En Darius die gaat beleid veranderen. Hè? Nieuwe bezems vegen schoon, zeggen we dan. Dus Darius die ging ook allemaal mensen aanzetten die hij vertrouwde natuurlijk. 120 onderkoningen en daarover ging hij drie hele hoge rijksbestuurders aanstellen die over die koningen gingen. Dus die moesten eigenlijk weer leiding geven over die groep. En we herkennen dat natuurlijk ook over als leiderschapsstructuur uit het verhaal van Mozes. Die leiders aanstelde over grote groepen, kleine groepen. En dat het een hiërarchie was. En Daniël was een van die drie. En die was daar zo goed in zijn rijksbestuurspositie, dat hij daarin opviel. Hij was onberispelijk. En de koning, Darius, die dacht, misschien moet ik hem maar de tweede man in het koninkrijk maken. Gewoon over alles stellen. En dat kwam natuurlijk in de wandelgangen ter sprake. En dan zie je iets gebeuren. Jaloezie. Ooit last van gehad? Nee, gelukkig niemand. Nou, ik wel hoor. Jaloezie is zoiets dat dat kan ons zo nekken. Hè? En jaloezie is vaak heel subtiel. Kijk, in dit verhaal gaan de koningen gaan met z'n allen een pact sluiten om Daniël een pootje te haken, om hem uit te schakelen. Want ja, zo'n Joodse meneer die al zo lang in dienst is, moet hij niet een keer met pensioen. En hij heeft ook een hele vreemde godsdienst. En wij kunnen toch ook wel. En als jaloezie bij ons speelt, dan gaat het natuurlijk niet op dit niveau van een wereldrijk. Maar jaloezie kan zich heel subtiel uiten. We kunnen bijvoorbeeld inderdaad zeggen van, god jongen, zeg, wanneer ben ik een keer aan de beurt? Hè? Maar ja, je kan ook subtiel zeggen, nou, ik ga het vooral subtiel niet steunen. Hè? Ik ga die persoon niet positief in het daglicht brengen. En als je echt jaloers bent, dan zeg je, ja, die altijd, die denkt dat dit allemaal zo goed kan. Terwijl die meneer of die mevrouw misschien helemaal niet denkt dat dit goed kan. Maar we kijken naar de buitenkant. En Daniël, die dacht eigenlijk ook helemaal niet dat hij het goed kon. Maar hij werd gezegend door God. En hij wist natuurlijk wel wat hij kon. Want nederigheid is niet dat je zegt, ik kan niks. Maar nederigheid is dat je zegt, ik weet wat ik kan, maar ik doe het voor de Heer. Het gaat niet om mij. En dat is zo belangrijk, ook in de gemeente, dat we nederigheid leren, dat we weten wat we kunnen, maar dat we niet ons daarop laten voorstaan, dat we daarmee beter of hoger of bijzonderder zijn. Want Gods geest maakt het verschil. En de kracht van Gods geest in ons, die gaat ons brengen op de plek waar we moeten zijn, als we luisteren. Nou, we gaan lezen in Daniël hoofdstuk 6. Want Daniël die was dus erg succesvol en daar ontstaat daar een prachtig verhaal. Toen overtrof deze Daniël al de rijksbestuurders en de stadhouders, omdat er een uitzonderlijke geest in hem was. De koning overwoog hem over heel het koninkrijk aan te stellen. Daarop gingen de rijksbestuurders en de stadhouders zoeken naar een grond voor een aanklacht tegen Daniël in zaken het koninkrijk. Maar ze konden geen enkele grond voor een aanklacht of iets verkeerds vinden. Omdat hij een betrouwbaar was en er geen nalatigheid of iets verkeerds in hem te vinden was. Pardon. Toen zeiden deze mannen, wij zullen tegen deze Daniël geen enkele grond voor een aanklacht vinden, tenzij wij iets tegen hem vinden in de wet van zijn God. Ik pauzeer even. Is dat niet raar, hè? Dat als iemand, ja, zo goed is in wat hij doet, en ook als persoon het zo goed doet, dat mensen dan toch iets willen doen om hem uit te schakelen. Dat is het teken van geestelijke strijd. Iemand die goed doet, waar je van probeert, hij moet toch ergens op te pakken zijn. Dan ben je toch niet normaal aan het nadenken. Hè? Iemand die zijn functie goed doet en die als persoon goed is. Dus dat is geestelijke strijd. En zo kwamen, tenzij wij iets tegen hem vinden, in de wet van zijn God. Dus ze hadden ook heel goed in de gaten dat Daniël serieus met God verbonden was. En zo kwamen deze rijksbestuurders en stadhouders eensgezind bij de koning en ze zeiden het volgende tegen hem: koning Darius, leef in eeuwigheid. Toen zeiden ze, deze mannen, wij zullen, hij mag dan de volgende. Al de rijksbestuurders van het koninkrijk, de machthebbers, de stadhouders, de raadslieden en de landvoogden zijn na onderling beraad van mening dat er een koninklijk besluit moet worden opgesteld en verbod moet worden bekrachtigd dat al wie binnen 30 dagen een verzoek zal richten aan welke god of mens ook, behalve aan u, o koning, in de leeuwenkuil zal worden geworpen. Nu dan, koning, stel het verbod op en onderteken het bevelschrift dat niet veranderd mag worden volgens de wet van Meden en Perzen, die niet mag worden herroepen. Daarop ondertekende koning Darius het bevelschrift en het verbod. Toen Daniël te weten kwam dat dit bevelschrift ondertekend was, ging hij zijn huis binnen. Nu had hij in zijn bovenvertrek open vensters in de richting van Jeruzalem. Op 3 tijdstippen per dag ging hij op zijn knieën, bad hij en dankte hij voor het aangezicht van zijn God, precies zoals hij voordien had gedaan. Toen schreef, die gaan we later doen. Ja. Daniel had een routine. Hij ging 3 keer per dag bidden. En de jaloezie van de mannen was gevallen op dat punt. Dat ze zeiden van, als we hem daar nou op kunnen pakken. En als je nou dit leest, dan zijn er een aantal dingen. En die maken wij ook mee in ons leven. Allereerst komen al die hooggeplaatsten en die zeggen, we zijn het er allemaal over eens. Iedereen vindt dit. Dat we toch een wet moeten uitvaardigen. En dan komt me er toch een belachelijke wet. Dat je als nuchtere westeling denkt, waarom heeft die stomme Darius nou überhaupt zijn handtekening, zijn stempeltjes en zegelring daaronder willen zetten? Dat was omdat zijn ego werd geaaid. Niemand mag bidden toch iets of iemand alleen maar tot u. Oh, dat is wel een goed idee, ja. Dan ben ik dus eigenlijk God voor een maand. Oh, wat interessant. Dat jullie dat bedacht hebben, wat fijn. Wat goed, dat gaan we doen. Stempel eronder, handtekening erbij, wet van Mede-Persen, een maand lang. Hoe verzin je het? En dan hoort Daniel daarvan. En Daniel die had een heleboel andere keuzes kunnen maken. Hij had kunnen zeggen, oh wacht even, ik moet nu toch maar even heel evangelisch gaan doen. Ik moet namelijk niet bij mijn voordeur gaan bidden, maar ik moet in de binnenkamer gaan. Dat is heel erg evangelisch. Dus zou die in de Pinkstergemeente helemaal mee wegkomen, of niet dan? We moeten in de binnenkamer, broeder. Ja, ja. Maar Daniel niet. Daniel gooide zijn deuren open. Zoals hij dat elke dag trouwens deed. Dus hij had ook niet zoiets van, ik ga het nu even anders doen. Hij deed gewoon wat hij altijd moest doen. Wat hij wilde doen. Wat hij uit liefde voor God deed. En hij had de kracht van God in die 80 jaar dat hij leefde al op allerlei manieren gezien. En zijn reactie op dit wereldkundige gebod is dus gebed. Is jouw reactie ook gebed als er iets ergs gebeurt? Als er iets gebeurt dat je denkt van, oeh, wat gaat dit gebeuren? Als D66 de grootste partij van Nederland wordt, wat is je reactie? Ga je schelden? Ga je roepen? Ga je huilen? Of ga je bidden? Ja? En misschien had je dat natuurlijk al lang daarvoor moeten doen. Dan was misschien D66 helemaal niet verkozen. Maar weet je, gebed dient onze reactie te zijn. Als wij in de goede lijn staan met God. En wanneer doe je dat? Op het moment dat het een gewoonte is. En Daniel had die gewoonte heel diep ingebakken in zijn leven. Hij wist, ik ben hier in een wereld die mij niet gunstig gezind is. Ik ben hier in een wereld waar ik bekeken word. Ik zit in een positie waar heel veel mensen mij zien. En hij had ook echt wel in de gaten dat er sommige mensen jaloers zouden zijn op zijn positie. Dus hij bad. Hij bad of zijn leven ervan afhangen. En daar kunnen we een voorbeeld aan nemen. Maar zijn leven was in Gods handen. Hij bad en hij werd betrapt. Kon je natuurlijk verzinnen, want ze hadden, tegenwoordig zou je zeggen, ze hebben een paar van die cameradeurbellen hier en daar stiekem opgehangen. En dan zie je wel, hij is aan het bidden. En in die tijd hoefden ze nog geen videobewijs te leveren. Maar er waren meerdere mensen die natuurlijk op de eerste rij zaten van, nou, hij zal nu wel gaan bidden. Ja, oh, hij doet het ook nog heel. Nou, hoppakee, naar de koning. Het was toch zo dat u een wet had uitgevaardigd. Weet u dat nog wel, koning? Ja, weet ik wel, dat is een wet van Mede en Persen. En dan valt de naam Daniel. En Darius, die kan wel door de grond zakken, want die was heel erg gesteld op Daniel. En die slaat zichzelf voor zijn kop. En denkt, wat ben ik toch een egoïstische sukkel dat ik dit heb. En hij is de hele dag bezig met juristen en dit en dat. Kan dat nou niet anders, want dan moet Daniel in de leeuwenkuil. En dat wil ik helemaal niet. Hij is er ingeluisterd. It's a setup. En dan moet uiteindelijk, voordat de zon uit ondergaat, zeggen nog eens een keer de mensen van, het was toch de bedoeling dat de mensen die tot iets anders baden in de leeuwenkuil kwamen. Gaat u nog wat doen, koning Darius? Ja, 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 ja. En dan wordt Daniel daadwerkelijk in die leeuwenkuil geworpen. En dat was niet een fijn oord. Daar werden, sowieso waren de Babylonische koningen berucht en beroemd om het feit dat ze graag leeuwen jaagden of vingen. En die werden dan allemaal in een grote ruimte of een grot gedaan. En er zat een gat boven en daar kon je dan iemand erin gooien. En je zorgde natuurlijk dat je niet te vaak iemand erin gooide, zodat de leeuwen ook een beetje trek hielden. En misschien zaten er wel 20, 30, 40 leeuwen in. Een soort verzameling van de koning. En dan zit je daar. En die koning die zegt voordat hij Daniël erin laat gooien: het kan niet anders. Jouw God zal je redden. Of hij bidt: laat jouw God je redden. Maar in ieder geval zegt hij iets in die zin. En dan wordt Daniël in de leeuwenkuil gegooid. En op een of andere manier, Daniël zegt helemaal niks in dit verhaal. Hij is gewoon het leidend voorbeeld, een voorwerp, letterlijk en figuurlijk. En hij zegt dus niks. Ja, hij geeft antwoord op de vraag van de koning straks. Maar Daniël is dus, je zou kunnen zeggen, de rust zelf. Hij ondergaat het. En de leeuwen die doen dus niks. En hij heeft waarschijnlijk heerlijk geslapen daar in die leeuwenkuil. Maar iemand die niet sliep was koning Darius. Die zei: ik ga vannacht vasten. Ik heb geen entertainmentavond vanavond. Televisie gaat uit. Ik ga alleen maar bidden op de manier die ik misschien ken. En die zit daar te duimen draaien. En oh, hoe zou het nou met Daniël gaan? Tjonge jongen, oh, hij zit zichzelf nog steeds te verwijten. Wat ben ik toch een enorme, super stomme koning dat ik die lamlendige lui zo'n stomme regel heb laten opstellen en dat ik hem nog onderteken heb ook. En als morgens, als de zon opkomt, dan rent hij met natuurlijk een aantal knechten naar die leeuwenkuil en dan roept hij: Daniël, heeft jouw God jou ook gered? En dan antwoordt Daniël: ja, God heeft de muilen van de leeuwen gesloten. Maar Darius is nog steeds boos op zichzelf en op die andere stadsbestuurders. En die zegt: laat die even hier komen, want die leeuwen die zien er nog steeds hongerig uit. En dan worden de gezinnen van de stadhouders die Daniël hebben aangeklaagd in de leeuwenkuil gegooid. Met hun vrouwen en met hun kinderen. En dan zouden wij zeggen: is dit wel volgens de mensenrechten? Klopt dit allemaal wel? Wat een raar verhaal in de Bijbel. Maar laten we het er even bij houden. Zo ging dat in die tijd. En soms zou je zeggen: misschien moet het af en toe nu nog gebeuren. Maar we hebben net gezegd: het is een geestelijke strijd. We strijden niet tegen vlees en bloed. Mensen worden onder invloed gebracht van de boze. En wij zitten soms ook in de leeuwenkuil. En die leeuwenkuil kan heel groot maatschappelijk zijn, zoals de Finse politica. Die kan ook in onze kleine omgeving zijn dat er een aantal mensen je het leven proberen zuur te maken. En dat je geestelijk gezien mag bidden voor elkaar, ook voor je vijanden. En dat hun muilen worden gesloten. Soms om wat ze zeggen, soms om wat ze proberen je aan te vallen. En het kan ook zelfs in je geestelijke eigen leven zijn. Dat die leeuwen je van alles proberen wijs te maken. De duivel gaat rond als een briesende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden. Nou, als God met je is, dan gaat die muil niet open. En dan kan die je niet bijten. En weet je, dat moet je zo bewust van zijn. We kunnen zo aangevallen worden. In de grote zin, in de maatschappelijke zin, maar ook in de kleinere dingen van het leven. Zodat we vooral maar niet God gaan dienen. Ik had vanmorgen natuurlijk gelezen, hè? Ons lichaam is een tempel van de Heilige Geest. Waar we God mee moeten eren. We lezen nog het eind waar Darius reageert op die geweldige uitredding van Daniël. Toen schreef koning Darius aan alle volken, en dit zijn dus de gevolgen van de daden van God. Aan alle volken, naties en talen die op heel de aarde wonen, mogen uw vrede toenemen. Er wordt door mij bevel gegeven dat men in het machtsgebied van mijn koninkrijk zal beven en sidderen voor het aangezicht van de God van Daniël. Want hij is de levende God en houdt voor eeuwig stand. Zijn koninkrijk gaat niet te gronden. En zijn heerschappij duurt tot het einde. En verlost en redt. Hij doet tekenen en wonderen in de hemel en op de aarde. Hij die Daniël heeft verlost uit de klauwen van de leeuwen. En het ging deze Daniël voorspoedig onder het koningschap van Darius en onder het koningschap van Kores de Pers. Nou, Darius was samen met Kores, was hij koning over dat grote Medo-Persische Rijk. Dat zilveren rijk uit dat grote beeld wat we eerder van Nebukadnezar uit die droom hebben gezien. Twee armen, twee kanten van het grote rijk. En Kores is degene die Israël terug liet gaan naar hun eigen plaats om de tempel van de levende God te herbouwen. En dat is bijzonder dat er ontzag voor God kwam, dat Darius in ieder geval zegt van hij is de eeuwige God. Hoe bijzonder is dat? Hoe bijzonder is dat, dat iemand die polytheïst is, meerdere goden aanbidt, zegt nee, dit is de eeuwige God. Heel bijzonder. Nou, God is de levende, hij is de eeuwige en hij is groot. En mijn vraag aan jou vandaag is, hoe groot is God voor jou? Hoe groot is God voor jou? En dan is mijn eerste vraag daarbij, welke wet of welke stem volg jij? En ik heb daar een mooi plaatje bij van Loesje. Heeft u vaak last van keuzestress? Kies je wat het makkelijkste is? Kies je wat je weet dat het beste is? Kies je wat je nu uitkomt? Nou, heb je vaak last van keuzestress? Ja, nee of nu wel? Ik vond hem wel grappig. Daniël had dit niet. Daniël hoefde helemaal niet te kiezen. Die deed gewoon wat hij altijd deed. Hij koos voor de wet van God. Wat er om hem heen ook gebeurde. Welke menselijke wet er ook uitgevaardigd werd. Hij twijfelde niet. En Jezus zegt, vrees niet voor hen die het lichaam kunnen doden, maar die niet over de ziel kunnen oordelen. Ik zeg het even in mijn eigen woorden, maar God gaat over onze ziel die de bestemming, onze eeuwige bestemming in zijn hand heeft. En vrezen is ontzag hebben, is respect hebben en is ook zeggen, hey, dat is mijn levenslijn. Dat is de weg die ik moet gaan. En we hebben het net ook gezegd, de weg die ik moet gaan, de weg die God wil dat ik ga. Dat we die kiezen. Dus welke wet volg jij? Er zijn zoveel wetten in Nederland ook, dat je zegt, ja, we hebben het allemaal als mensen bedacht. En als we het hebben over, ik noemde het net al, dat woke. Het zijn op een gegeven moment allemaal constructies die door mensen zijn bedacht. En ineens, wat alle mensen altijd goed vonden, is ineens slecht geworden. En wij worden in een gecriminaliseerde positie geplaatst. Wij worden verweten dat we iets willen doen wat God van ons vraagt, wat goed en vrederijk en zegenrijk is. Hoe is het mogelijk? Hoe is het mogelijk dat die dingen gebeuren? En lieve mensen, we moeten niet woke zijn, maar we moeten wakker zijn. We moeten wakker zijn dat wij de geest van deze tijd steeds onderscheiden. En dat we net als Daniël steeds weer op onze knieën gaan en zeggen, Heer, wat wilt u dat ik doe? Want sommige mensen zeggen, ja, maar moet ik dan de overheid ongehoorzaam zijn? Dat was bij Daniël natuurlijk ook het geval. En in sommige gevallen moet je tot de conclusie komen, met Gods wijsheid, met Gods woord in je hand, dat je zegt, dit ga ik niet doen. Hier ga ik niet aan meewerken. Ik ga niet mijn leven op die manier inrichten. Ik ga niet meewerken aan zaken die tegen Gods woord ingaan. Mijn tweede vraag is, welke macht vertrouw je? In de psalmen staat, vertrouw niet op edelen of op mensenkinderen, want hun plannen zullen vergaan. En God is eeuwig. Dus welke macht vertrouw je? En ik heb daarbij een mooi plaatje van een anker. Ja, een paraplu-anker. Dat heb ik ook van internet hoor, ik ben niet de zeeman, maar maar een anker is iets waar je vastigheid aan hebt. Ik heb korte tijd een bootje gehad en het anker uitgooien is toch wel heel iets leuks. Want dan blijf je lekker rond een bepaald punt dobberen. En zo is het ook met de macht die je vertrouwt. Als wij op God vertrouwen, dan blijven wij op de rots staan. En er zijn zoveel veel beelden in de Bijbel. Jezus is de rots, maar hij is ook de anker van onze ziel. Dat staat in Hebreeën. Hè? Hij is anker van onze ziel dat gevestigd is in het heiligdom. Dus je hebt, en er zit een ketting aan zo'n anker. Dus je bent direct verbonden aan Jezus. Dat is zo belangrijk. Welke macht vertrouw je? Want we kunnen geïntimideerd worden door wat er in de wereld gebeurt. Of de mensen die inderdaad zeggen, iedereen vindt dit. Als je naar een bepaalde zender kijkt, dat je ineens de indruk krijgt van, oh, ben ik zo'n rare? Iedereen vindt iets anders dan ik. Nou, er zijn heel veel mensen die dat niet vinden hoor. We moeten soms ook even nuchter worden. Er zijn misschien 1 miljoen of 2 miljoen mensen die in Nederland naar een programma kijken. En daar wordt dan gezegd, iedereen vindt het. Maar in Nederland zijn er natuurlijk nog 16 miljoen andere mensen die dat programma niet kijken. En die daar dus ook niet hun instemming in geven. Plus dat er van die 2 miljoen misschien wel 1 miljoen is die zegt, nou, ik weet het nog zo net niet. Net als jij. Dus het effect van media is soms ontzettend vernietigend voor ons vertrouwen. En we moeten dus steeds bij de troon van genade zijn om ons anker daar vast te houden. En mijn laatste is, God is altijd groter. En u weet dat ik altijd plaatjes heb. Dat is een beetje een sport geworden misschien. Maar ik heb een plaatje voor God is altijd groter. Een wijde blauwe hemel. Heb je wel eens meer dan 1 minuut naar een blauwe hemel gekeken? Je verdrinkt erin. En dat is zo typerend ook voor God. Dat je denkt, ja, daar komt geen einde aan. Je kunt niet naar het einde van de hemel kijken. En hemelhoog is Gods trouw. En God is altijd groter. Hij is groter dan jouw probleem. Hij is groter dan jouw uitdaging. Hij is groter dan de mechanismen die in deze wereld proberen allerlei dingen te mennen. Hij is groter. En dat blijkt uit het feit dat Daniël uit die leeuwenkuil is gekomen. Dus we moeten de juiste wet volgen, namelijk de wet van God. En dat is, heb God lief boven alles. En je naast als jezelf. De wet is niet zo moeilijk. Jezus heeft hem zo samengevat. En daar hangen natuurlijk allemaal dingen aan. En als dat jouw anker is, de macht waarop je vertrouwt, dan weet je, wat er ook gebeurt, ik hoef niet tegen het plafond te springen van de paniek. Want God is altijd groter. God heeft altijd een plan. En we hebben de afgelopen hoofdstukken van Daniël dat gezien. En dat het vandaag de dag nog steeds gebeurt, vind ik zo geweldig. Ik wil iets vertellen over Yuman. Ik moet even mijn bril op. Yuman al-Kawasmi. Deze dame is een dochter van een van de Hamas-leiders. Zij zat in een wereld waar haat, boosheid, waar iedereen ook zei, wij vinden allemaal dat Israël van de kaart moet worden geveegd. Dat het haar dagelijkse dieet was. En zij was een tijd lang in Qatar. Maar ze was ook in de Gazastrook geweest. En ze wist van het feit dat er een stad onder een stad werd gebouwd. Met de tunnels. En ze zei, ik verbaasde me erover dat het niet voor de burgers was om in te schuilen. Het bijzondere is dat zij op zoek ging naar, ja, wie is God nou eigenlijk? En ze ging die vraag gewoon stellen. En ze droomde dat ze met haar moeder, die al jarenlang geleden overleden was, dat ze samen met haar moeder op het balkon zat en ze keken naar de maan. En vanuit de maan zag zij het gezicht van Jezus. Hoe wist ze dat? Nou, er kwam een stem en die zei, ik ben Yeshua. Oh, wauw, Joods, hè? Dus Hebreeuwse naam tegen een Palestijnse dame. Ik ben Yeshua. Ik ben de God Yeshua. En ze zei, ik had nog nooit van die naam gehoord. En ik vond het een hele mooie naam. Niemand had me dat ooit verteld. Ik zat in een islamitische bubbel. Waar we zelfs andere islamitischen verfoeiden. Want er waren niet de goede islamieten. En ze ging op zoek. Yeshua, wat is dat? Wie is dat? En ze heeft Jezus aangenomen. En ze is inmiddels veilig uit die wereld gekomen. En zij, Ze getuigt van Jezus. En je ziet haar vrolijk daar ook in beeld. Ik ben zo blij dat God dit doet. Dat God dus groter is dan een systeem van haat. Groter is en dat God daar mensen uittrekt die, als ze ook maar even een paar keer vragen van Heer, waar bent u dan? Dat hij hun hart ziet en dat hij hun ontmoet en dat hij hun bevrijdt uit de leeuwenkuil. Misschien zit jij ook in een leeuwenkuil. Misschien word je belaagd of heb je het gevoel dat je belaagd wordt, dat je onder druk staat. Om dingen niet te doen of dingen wel te doen. Dat kan in je vriendenkring zijn, dat kan in je familie zijn. Er zijn soms complete familieruzies over de verkiezingsuitslagen of wat dan ook maar. En dat kan ontzettend veel druk en vervelende dingen geven. Weet dat God groter is. Probeer het zelf niet op te lossen. De wereld gaat met geweld en met druk allerlei dingen proberen in een mal te proppen wat ze zelf hebben bedacht. Wij vertrouwen op onze God. En natuurlijk, net zoals deze dame die in Finland voor het gerecht komt, moet je zeggen hoe het is. Maar we zijn niet geroepen om met geweld het geweld van de wereld te beantwoorden. Jezus zegt ons dat wij moeten spreken in zijn naam en dat we de waarheid moeten spreken. De waarheid is ons wapen. En bij de troon van God ontdekken we steeds weer wat de waarheid is. In het woord van God ontdekken we steeds weer wat de waarheid is. En God is goed. En ook als er stemmen in je hoofd zijn, als die leeuwen daar zijn, als er demonische machten zijn die zeggen, jij bent niet oké, je bent niet goed genoeg, je gaat het nooit redden. Dan moeten we kiezen. En zeggen, Heer, ik vertrouw op u. Wilt u de muilen van de leeuwen sluiten? Zodat ik verder kan gaan met wat u voor plan voor mijn leven heeft.